Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 121 en daarvan vers 1 en vers 2. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121, vers 1 en 2. Samen met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden belijden we nu ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 138 vers 1 en vers 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, 1 en 3. Maar eerst spreken en ieder van u met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We gaan lezen uit het woord van de Heere God. Vanmiddag willen we in deze leerdienst nadenken over wat het betekent dat wij aan het begin van de dienst in votum en groet de Heere bidden en zijn woord horen. En daarom lezen we Psalm 124, net zoals in Psalm 121 komen daar die woorden in voor. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dan lezen we Openbaring 1, vers 4 tot 8... Vorige week, of twee weken terug, waren we ook al begonnen met het begin van de dienst en toen zijn we niet helemaal klaargekomen. Maar toen hebben we gelaten of zo gelezen, het begin van die brief, waar die groet van Paulus aan de gemeente die we aan het begin van de dienst overnemen, wordt opgeschreven. En De groet die ik vaak in de middagdienst gebruik, die vinden we in Openbaring 1. Dus die willen we ook lezen. Dus we lezen Psalm 124 in zijn geheel en Openbaring 1, vers 4 tot 8. Psalm 124, daar lezen we het woord van onze heilige God aldus. Een pelgrimslied van David. Als de Heere niet bij ons geweest was, zeg dat toch, Israël. Als de Heere niet bij ons geweest was toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden zij ons levend verslonden. Toen hun toren tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloofd, zei de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan Openbaring 1, vers 4 tot 8. Openbaring 1, vers 4. Daar schrijft Johannes. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft liefgehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. Tot zover. Het woord van de Heer, het evangelie voor deze middag. Laten we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest als we dit woord overdenken. Grote God, gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot u begaanbaar, wees verstaanbaar, spreek Heere, uw gemeente hoort. Heere, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven, maak uw schrift het levend woord. Zie, het boek van uw behagen opgeslagen, spreek Heere, uw gemeente hoort. Roep ons. Uit de doodse dalen waar wij dwalen door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heilige steden van uw vrede. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. U mag nu de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk. Dat betekent voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is voor de emeritikas, voor de oud-predikanten van onze kerken. En de derde collecte is voor de diakonie, met als bijzondere bestemming de winterhulpactie van de stichting Kom Over en Help. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor de emeritikas, derde voor de winterhulp van stichting Kom Over en Help. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 5 in de versie van Weerklank, vers 2, 3 en 5. Psalm 5, vers 2, 3 en 5. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 147 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 147, 1 en 2. Gemeente des Heren, wij denken vanmiddag na over het begin van de eredienst. Daar waren we 2 weken terug mee begonnen. Toen hebben we het eerste punt behandeld en toen was de tijd zo'n beetje op. Dus vandaag gaan we verder. Dat eerste punt, dat heette ontmoeting. En we hebben toen gekeken naar het beeld dat in het avondmaal gebruikt wordt voor de eredienst, namelijk het beeld van de maaltijd. De Heere God die zijn woord aan ons kwijt wil, omdat hij ons wil ontmoeten. En in het avondmaal zien we dat verbeeld en de tafel waar wij worden genodigd. En we hebben nagedacht met wat er nou gebeurt als we als mensen onderling bij elkaar aan tafel zitten. En van daaruit lijnen getrokken naar wat er gebeurt als wij als gemeente bij elkaar komen in de ontmoeting. 4 punten. De agenda van een christen wordt bepaald door de samenkomst van de gemeente. Zoals de maaltijd van een echtpaar dat getrouwd is, de agenda bepaalt. Als de gemeente samenkomt, dan wordt zij zichtbaar. Die gemeente is door de week verspreid over de stad en de dorpen daaromheen en op zondag wordt het lichaam van Christus zichtbaar. Dat bij elkaar komen houdt in dat je tot op zekere hoogte je eigen wensen en verlangens opgeeft, want je gaat in de gemeente op en je eigen ideeën kun je niet altijd doorzetten. En het 4e was, als wij dan in de kerk zijn, dan kijken we naar wie er is. En we kijken naar de gaven die de Heere God door zijn geest in de gemeente heeft willen leggen. Want hij wil alles geven aan de christelijk gereformeerde kerk van Utrecht-West. Om op deze plek zijn lichaam te zijn, om hem te dienen en hem te ontmoeten. Aan de andere kant kijken we ook naar hen die er niet zijn. Die vervreemd zijn van de kerk of die nog nooit zijn uitgenodigd om in de kerk te komen. Weet u nog die foto's van die gemeente die foto's had gemaakt van de mensen uit de wijk. Om zo elkaar eraan te herinneren dat zij het brood dat ze in de gemeente ontving mag doorgeven. Goed. Op een gegeven moment ben je bij elkaar. Heb je elkaar gesproken. En gaat die ontmoeting van elkaar over in de ontmoeting met de Heere God. Die scheiding die kun je niet heel scherp knippen. Want als de gemeente elkaar ontmoet, ontmoet zij haar Heer. Maar op een gegeven moment, dan is er toch een gebeuren waardoor we zeggen, en nu begint de eredienst. En meestal, voor ons besef, gaat dat dan als we beginnen met stilgebed, votum en groet. En daar willen we dus vanmiddag over nadenken. Wat doen we dan in dat stilgebed, votum en groet? Dan wil ik beginnen met votum en groet en dan aan het einde nog even bij het stilgebed stilstaan. Maar, toen wij enige tijd geleden nadachten over wat de eredienst is, zijn we met elkaar vanuit het woord van de Heer tot de conclusie gekomen, die eredienst is niet een gebeuren op zichzelf. Wij hebben ons leven en dat richten we op een bepaalde manier in. En op zondag komen we bij elkaar en hebben we, omdat we nou eenmaal een degelijke gereformeerde kerk zijn, onze eigen tradities en gebruiken. En de dingen doen we zoals we ze doen en dat hoort er allemaal bij. Nee, we hebben het beeld gebruikt van de sportschool. Als wij op zondag bij elkaar komen en stil worden voor de Heere God. En daaromheen een aantal elementen neerzetten die we bij elkaar de zondagse eredienst, de liturgie noemen, dan zijn al die elementen middelen om ons leven met de Heere God, om ons leven voor Gods aangezicht te oefenen, te trainen. En zo willen we dus niet alleen maar vanmiddag, dat is op zich ook wel heel interessant, erover nadenken wat we nou precies zeggen en wat we nou precies doen. Maar het gaat erom dat wij ons bewust worden van hoe we de kerk inkomen en votum en groet bidden en ontvangen. Zodat we van daaruit ook ons hele leven Leren leven voor het aangezicht van de Heere God. Als je daarover nadenkt, over je leven voor de Heere God, over je stille tijd, over het Bijbellezen met je gezin aan tafel, over het begin van de Bijbelkring, of de vrouwenvereniging, dan laat dat soms nog wel eens te wensen over. Er zijn momenten waarop je kunt bidden, waarop je het gevoel hebt dat je kunt blijven bidden. Dat je zo dicht bij de Heere God, of misschien kun je beter zeggen dat de Heere God zo dicht bij jou of bij u wil zijn, dat je heel je hart kunt uitstorten. Maar hoe vaak is het gebed ook niet het aaneenrijgen van de dingen waar we elke dag voor bidden en voor danken? En bidden we wel, maar doen we dat eigenlijk helemaal niet in het besef van Gods tegenwoordigheid. En als we niet werkelijk stil kunnen worden, dan wordt Bijbellezen in mijn ervaring vaak een verstandelijke bezigheid. Dat je een stukje leest en je dwingt jezelf om er eventjes over stil te zijn en je vat het voor jezelf samen. Je zet op een rijtje wat de Heer Jezus daar doet of wat hij zegt in een gelijkenis. Nou ja, dat snap je vrij snel. Of je moet nog een andere Bijbelvertaling erbij pakken en is het klaar. Maar wat nou als je die momenten kent in de kerk of ook in je eigen binnenkamer, dat je dat woord van God leest en dat het woord van God dan ineens jou leest. Dat je denkt, dit gaat over mij. En God zet hier mijn leven in de ruimte. Dan gebeurt er iets anders. En ja, zeg je, dat is een gave van de Heilige Geest als dat gebeurt. En dat is ook zo. Maar tegelijk worden wij niet soms zo behekst door de dingen waar we mee bezig zijn, dat we ons hoofd ook niet vrij willen maken. Dat we ons hart ook niet open willen stellen. Voor de dienst van de Heere, voor het leven met de Heere God. En misschien klinkt dit wat cru, maar ik heb het gevoel dat als wij zo beginnen, als we in onze stille tijd niet echt de Heere ontmoeten, als we op zondag hier op de bank neerploffen en hopen dat de preek iets met ons doet, dat ook meestal niet zoveel doet. En dat wij onze dag eigenlijk doorbrengen als atheïsten. Mensen die christen zijn, twee keer naar de kerk gaan op zondag, maar in de praktijk van hun leven niet voor Gods aangezicht leven. En dus zonder theïst God leven. Nou ja, dat geeft het belang aan van wat we doen aan het begin van de eredienst. Ons stellen voor Gods aangezicht, om niet als atheïsten de preek te horen in de hoop dat de Heilige Geest er nog iets mee doet. Om niet als atheïsten onze dag te beginnen, maar werkelijk met Hem. We beginnen de dienst met stilgebed, votum en groet. In het stilgebed naderen we tot de Heere God. In het votum bidt en beleidt de gemeente haar afhankelijkheid van de Heere God. En in de groet geloven we dat de Heere ons wil groeten en zijn nabijheid belooft. Wij komen, om nog maar even aan het beeld van twee weken terug te refereren, wij komen bij elkaar om te eten. Maar wij eten uit de almachtige handen van de eeuwige God. En het is belangrijk dat wij ons dat bewust worden als we in woord en gebed naderen tot Hem. En door die handelingen van votum en groet proberen we ons daar bewust van te worden. Omdat we als gemeente weten dat er heel veel mensen in de Bijbel waren die pas door hadden dat God bij hen was op het moment dat hij alweer wegging. Denk maar aan Jacob bij Bethel. Hij wordt wakker. En dan trekt hij de conclusie, dit is niets anders dan een huis van God. Bethel. En hij zegt het er heel eerlijk bij. En ik heb het niet geweten. Dat kan. Dat je in de kerk bent. En dat God er ook is. En dat jij het niet door hebt. Ik heb het niet geweten. En dan is het genade als dat achteraf nog tot je door mag dringen. Maar als we nou als kerk, als gemeente elkaar kunnen helpen. Om ons bewust te worden van de nabijheid en de aanwezigheid van God voordat hij weggaat. Nou, dan hebben we al een hele slag gewonnen. Beleeft u het begin van de dienst zo? Als het elkaar helpen. Als het je bewust worden dat je als gemeente voor Gods aangezicht treedt. Dat als je zijn woorden gaat horen, je komt aan de tafel van de eeuwige, van de heilige, van de almachtige. Of is het begin van de eredienst zoals het misschien op je werk ook wel gaat, 's morgens vroeg. Dat je nog even een bakje koffie drinkt, even bij elkaar zit, rustig op gang komt. En dan komt de motor op gang en gaan we echt aan het werk. Zo kun je ook naar de kerk komen, dat je neerploft. En dan denk je, oh ja, foto, maar goed, dat doet die dominee voor me. En dan mag ik zingen en dan hoop ik dat dat lekker gaat. En dan, als de preek komt, ja, dan zit ik er lekker in. En dan ga ik ook mijn volle aandacht geven. Ja, al die elementen als, zeg maar, de slinger die de motor op gang moet brengen. Zo zijn ze niet bedoeld. Als wij komen voor Gods aangezicht, dan willen we elkaar daarbij helpen. Om ons daarvan bewust te worden. En als je dan in de Bijbel gaat kijken wat er gebeurt op het moment dat de Heere God aan mensen verschijnt, dan zie je altijd twee emoties. Aan de ene kant is dat vrees. En aan de andere kant is dat vreugde. Als God verschijnt, zie je altijd vrees. Dat is het constante getuigenis van de Bijbel. Dat de tegenwoordigheid van God iets diep indrukwekkends is. En tegelijk vreugde. Omdat de ontdekking dat de Heere, ondanks dat oneindige verschil tussen de eeuwige schepper en tijdelijke, sterfelijke, zondige mensen. De ontdekking dat die hoogheilige God verlangt, blijkbaar en naar verlangt, om bij ons te zijn. Vrees en vreugde, ja, die horen bij elkaar. Als wij de Heere God ontmoeten. En dat is dus waar dat fotum en die groet op uit zijn. Naar verlangen. Want vrees en vreugde zijn twee emoties binnen dat veld van het verlangen. En de verwachting. De gedeelde verwachting van de gemeente van God. God heeft gehandeld in het verleden. In zijn zoon met name. Hij heeft beloofd aan Jacob, aan Isaac, aan Abraham. Hij heeft beloofd in zijn zoon. En de gemeente is ervan overtuigd dat God ernaar verlangt om zichzelf bekend te maken. En zijn volk te verlossen van de slavernij. En de diepe verwachting van de gemeente is. En ik hoop dat die het is. Zou God ook vanmiddag deze hoop vervullen in ons midden? Gemeente, wij zijn vaak bezig met hoe we moeten geloven. Of we christen zijn, hoe we christen zijn. De aanvechting die in ons leven op ons afkomt. De heiliging van ons leven. We zoeken al met al naar ons plekje in het verhaal van God met deze wereld. Want we zien onszelf. En we weten niet zo goed of wij bij God horen. Wij weten niet zo goed welke rol we dan hebben. Maar aan het begin van de eredienst worden wij ons ervan bewust dat het wonder is gebeurd, dat er een verhaal is van God met zijn mensen. Wij komen zo vaak de kerk binnen met onszelf. Ben ik een kind van God? Hoe leef ik als christen? Maar aan het begin van de dienst worden wij erop gewezen dat we een stapje terug moeten. Naar het wonder dat God blijkbaar een verhaal, een heilsgeschiedenis met mensen wil aangaan. Vrees en verwachting. Want de Hoogheilige wil bij mensen wonen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft na het Tweede Vaticaans Concilie zijn definitie van de eredienst opnieuw herschreven. En toen werd hij bijna hetzelfde als de definitie van Luther die we 2 weken terug hoorden. In de liturgie spreekt God tot zijn volk. Zo begint die definitie. Christus verkondigt zijn evangelie. Het volk antwoordt met liederen en gebeden. In de liturgie spreekt God tot zijn volk. Christus verkondigt zijn evangelie. Het volk antwoordt met liederen en gebeden. En het mooie is, dat tweede zinnetje, Christus verkondigt zijn evangelie, dat is in het Latijn Christus ad hoc evangelium annunciat. En annunciat, dat is het woord dat ook gebruikt wordt bij de aankondiging, de annunciatie van de engel die bij Maria komt. Nou, daar zie je eigenlijk de kerk. Maria is in de katholieke traditie nog veel meer dan bij ons het beeld van de kerk. Maar die engel komt. Maria, je zult zwanger worden van de Heilige Geest. Dat is wat er gebeurt in de eredienst. Waar de verkondiging van het woord ons vertelt dat Christus geboren wordt in ons midden. En wat antwoordt Maria op die belofte van God, mij geschiede naar uw woord. Dat is de houding van de kerk. Heren, mag het ook vandaag gebeuren. De annunciatie. Christus die zijn evangelie verkondigt en de kerk die zegt, Heren, mij geschiede naar uw woord. Het wonder dus, dat God met ons een geschiedenis aangaat. En dan begint het met het votum. Het votum, dat is opgebouwd uit 3 psalmen. Eerst psalm 124 vers 8, we hebben hem gelezen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Daaraan voegen we de woorden van psalm 146 vers 6 toe. Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart. Vooral die laatste woorden. Dus dan krijgen we onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Dat halen we dus uit psalm 146. En dan psalm 138 vers 8. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. En dat laatste zinnetje, laat de werken van uw handen niet los, die plakken we er dus achteraan. En dan krijgen we, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, psalm 146. En niet loslaat het werk van zijn handen, psalm 138. Het is een gebed dat zijn oorsprong vindt rond het jaar 1000. Dan vinden we het voor het eerst, maar dan niet als een gebed van de gemeente, maar als het stil gebed van de priester voor de dienst. Dus de priester, zoals ik hier onder aan de kansel sta, de priester bidt in stilte en dan bidt hij dit gebed. In de reformatie zijn verschillende formules gangbaar In Nederland wordt in 1574 op de synode gesproken over het begin van de eredienst. En dan wordt dit korte begin, onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, aangevuld met Psalm 146 en Psalm 138. En wordt die tekst, die teksten definitief in de handen, of in de mond beter gezegd, van de gemeente gelegd. Dat is de bedoeling van die woorden. De bedoeling is om onze gedachten te richten op de eeuwige God. Onze hulp. In de naam van de Heere. Aan de ene kant is dat heel simpel een constatering. Wij zijn bij elkaar in de naam van God. Het is meer. Het is een gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Denk maar weer even aan die Psalm 124 die we zojuist hebben gelezen. Als de Heere niet bij ons geweest was toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden ze ons levend verslonden. Toen hun toren tegen ons ontbrandde, dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan. Dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan. Geloofd, zei de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel. Uit de strik van de vogel vangen. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. En dan de conclusie. Onze hulp. Onze kracht. Onze redding is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus die dichter die zingt over als de Heere God niet bij me was geweest. Dan had ik het niet gered. Dan waren de stormen van het leven. Dan waren de vijanden over me heen gegaan. En was ik vergaan. Geloofd, zei de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Het is dus een psalm die zingt over jou en uw gewone leven. Als ik terugkijk op de week die achter me ligt. Dan zing ik als de Heere me niet had het bewaard, was ik finaal onderuit gegaan. Maar geloofd, zei de Heere, die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden. Het is dus een gebed. Heere God, wij zijn hier bij elkaar als vluchtelingen. Als u ons niet had bewaard, hadden we hier niet bij elkaar gezeten. Maar onze hulp is van u. Uw naam is machtig. Uw naam is eeuwige verbondsgod. U bent trouw. En het is uw goedheid en uw trouw dat wij hier zitten. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. Daar zit dat weer in, hè. Vorige week heeft professor Peels erover gepreekt hoe dat bij Job gaat. Job, die klaagt bij de Heere God over zijn eigen concrete bestaan. Dat finaal naar de bodem is. En de Heere God, die niet aan Job uitlegt wat er nou precies aan de hand is. Of waarom de dingen gebeuren. Maar de Heere God, die zegt, Job, ik heb de aarde gemaakt. Dan ben ik toch ook machtig genoeg om jouw bestaan te dragen en te bewaren. Nou, dat is de belijdenis van Israël. Heel mooi zie je dat in die Psalm 121. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we daarover gehad hebben. Maar ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Weet u het nog? Dat kun je ook lezen als een vraag. Die vader aan het einde van het paasfeest staat hij daar bij de tempel en hij ziet al die bergen. En hij vraagt het, waar komt mijn hulp vandaan? Wat moet ik nou? We hebben een mooi feest gevierd en dan ga ik naar huis. En hoe moet het dan verder? En die priester die achter hem staat. En die dan gaat antwoorden, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Je kunt als een berg tegen de toekomst opzien. Maar als je leven in de handen is van de God die de bergen heeft geschapen, zal Hij je dan niet alles kunnen geven? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En dan zijn dus die andere twee psalmversen daar eigenlijk alleen nog maar een keer een onderstreping van. Dat hebben we nodig, want anders dan zouden we al lang weer dat vergeten zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Jezus is opgestaan. En elke zondag is een paasmorgen. Hij blijft trouw aan wat Hij heeft beloofd. Zijn wereld hebben wij tot een puinhoop gemaakt. Wij breken zijn schepping, wij breken ons eigen leven af. Maar Hij blijft trouw en wil bij zijn mensen zijn. En daarom komt Hij in de kribbe van Bethlehem. En daarom breekt Hij de banden van de dood, van de schuld, van het oordeel, van de zonde en van de hel. En wordt de steen van de put weggeduwd en straalt het licht van Gods nieuwe morgen. Ons leven binnen, dat is voor Gods aangezicht komen. Ons leven is zo vaak zo vlak, want we doen de dingen wel en we geloven het wel. Maar Pasen is de kracht dat de dood moest verliezen, dat de steen is weggegaan. Die steen die niemand kon wegduwen, omdat niemand sterker is dan de dood. Maar God is trouw aan wat Hij heeft beloofd. En dat komen we op zondagmorgen als gemeente vieren. Minder niet. We komen niet voorzichtig wachten of er nog iets mag komen staan te gebeuren. Wij leven uit het wonder dat de steen is weggerold. Hij blijft trouw tot in eeuwigheid. En daarom geloven, belijden, aanbidden en vragen wij. Laat niet los, laat niet varen wat uw hand begon. Want we beseffen, als we in de kerk komen, dat we een week achter ons hebben, waar we onderuit zijn gegaan. En als God ons niet had bewaard, nog veel erger onderuit waren gegaan. Laat ons niet los, want wij zouden vergaan. En tegelijk de belijdenis. Hij laat niet los. Het werk dat Hij begon, als je in de kerk komt, staat dat doopvond er alweer. Dat was er eerder dan jij, want er is niemand die het op kan tillen. Hij laat niet varen de werken die zijn hand begon. Martin Mikron, die schrijft de liturgie voor de vluchtelingengemeente van de Nederlanders in de 16e eeuw vooral, die naar Londen vluchtte. En dan geeft hij als toelichting bij het gebed voor de dienst, dat bij hem net iets anders is, maar maakt niet uit. Aangezien gij, christelijke broeders, hier vergaderd zijt, om uit het woord Gods zaligheid uw zielen te leren, zo laat ons voor alles de Heere om zijn goddelijke genade aanroepen. Wij zijn hier, dit zijn de woorden die de dominee in Londen moest zeggen aan het begin van de dienst. Hiermee begon hij. Aangezien gij, christelijke broeders, en de zusters horen daarbij, hier vergaderd zijn om uit het woord van God zaligheid van uw ziel te leren. Uit het woord van God zaligheid van je ziel te leren. Hemels manna ontvangen. Laat ons voor alles, aan het begin, God om zijn goddelijke genade aanroepen. Wij bidden tot Hem die de aarde heeft geschapen. En die daarom ook ons leven kan onderhouden. Wij bidden tot Hem die zijn trouw heeft bewezen in de opstanding van zijn Zoon. Wij bidden tot Hem zonder wie wij geen stap kunnen zetten, maar van wie we geloven dat Hij trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat de werken van zijn handen. Dat is één. Het gebed. Votum noemen we dat. En dan twee, want anders dan redden we het weer niet. En de groet. De groet van de gemeente speelt al sinds de vroege kerk een rol. Waar de voorganger zei, de Heere zij met u. En de gemeente antwoordde, en met uw geest. Dat betekent, ook met u is de Heere. Augustinus sprak deze woorden uit aan het begin van de dienst, maar ook voordat hij ging bidden. Dus dan zei hij opnieuw, de Heere zij met u en de gemeente antwoordde en met uw geest. Hij deed het nogmaals voordat hij het avondmaal ging bedienen. En zo is die groet, de Heere zij met u en de gemeente die antwoordt en met uw geest, de middeleeuwen doorgegaan. En zo vind je hem ook nu nog in de Rooms-Katholieke liturgie. Op belangrijke momenten in de dienst vindt deze wisselgroet plaats. Wie trouwens ooit een oud-gereformeerde kerkdienst heeft bijgewoond, die weet dat wat wij voten met groet aan het begin van de dienst hebben, daar plaatsvindt plak voor de preek. Nou, dat ligt dus nog iets dichter bij de Rooms-Katholieke eredienst. Die begroeting komt uit Rut 2. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Zie, daar heb je die wisselgroet. Boas komt bij de maaiers en zegt, de Heere zij met u. En die mensen, die maaiers, zeggen, de Heere zegene u. In de reformatie is die wisselgroet nog steeds in gebruik, maar hij verdwijnt langzaam. In plaats daarvan wordt de groet uit de brieven van Paulus na het votum gebruikelijk. Ja, dus dat is die groet die we vorige keer hebben gelezen aan het begin van de Galatenbrief. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En er is één brief die voegt daaraan toe, in de gemeenschap aan de Heilige Geest. Waarom dat is? Ja, dat weet niemand tot nu toe helemaal precies. Het heeft er waarschijnlijk vooral mee te maken dat de kerk van de reformatie die groet uit het Nieuwe Testament leest. En daarmee een element uit die zegengroet haalt, wat ook al in die liturgie van Augustinus, die liturgie van de middeleeuwen zat, namelijk dat wij als gemeente mogen geloven dat als wij verschijnen voor Gods aangezicht, Hij in ons midden wil zijn, met woord en geest. Hij ons wil groeten. De priester, de pastoor mocht dat niet, maar de priester mocht in plaats van die groet, de Heere zij met u, ook zeggen, vrede zij u. En dan begrijpt u waar de diepste kern van deze groet zit. Of althans wat de kerk daarmee heeft willen uitdrukken. Want die woorden vrede, zij u, die kent u waarschijnlijk. Dat zijn de woorden waarmee de Heer Jezus zijn discipelen begroet op de eerste paasdag. Vrede, zij u. Als die discipelen bij elkaar zitten met de deuren stijf op slot, komt Hij door die deuren heen en staat in hun midden. Als die discipelen bij elkaar zijn doodsbang, omdat hun Heere is gestorven, staat daar de levende en er is geen verwijt. Waarom zijn jullie zo ongelovig? Er is geen oordeel. Waarom hebben jullie mij allemaal verlaten? Maar er is een vredegroet. Vrede voor jullie. Petrus, Thomas, voor jullie allemaal. Als wij in Gods huis komen, als bange, zondige, schuldige mensen, dan gebeurt er gelijk aan het begin van de dienst iets wat we nauwelijks kunnen geloven. Dat Christus ons groet, vrede voor jullie. Of in de woorden van Paulus, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus. Of in de woorden van Johannes, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Vader, Geest en Zoon, de drie enige God, wil zijn kerk begroeten met zijn vrede. Het verwijst alles naar die eerste paasdag. Jezus leeft en hij komt naar zijn kerk. Vrede voor jullie. Dat heeft ze allerminst verwacht. Dat heeft ze nog veel minder verdiend. En u moet dus goed beseffen En daarom zeg ik altijd twee keer amen, dat ik een andere pet opzet. Bij het votum en bij de groet. Het votum, dat zou ik, om het te laten zien, misschien nog het beste beneden kunnen doen. Dat doe ik met u. Ik verwoord uw gebed. Samen met u ga ik naar de Heere God. En ik, omdat het anders een beetje rommeltje wordt, ik zeg namens u tegen de Heere God: Heere, onze hulp is in de naam van u, die hemel en aarde gemaakt hebt, die trouw blijft tot in eeuwigheid. U laat niet los wat u bent begonnen. Zo zijn we hier bij elkaar. Amen. En dan draai ik om. En mag ik, gelovend dat het woord van God daar toestemming voor geeft, in de naam van de Heer Jezus, in de naam van de drie enige God, u groeten. Zoals Paulus de gemeente groet. Ook gemeentes waar die dikke ruzie mee heeft. Daarom had ik vorige keer Galaten gelezen, want dat is een gemeente, daar gebeurt van alles. O gij uitzinnige Galaten, schrijft hij in de brief. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Maar hij begint met die groet. Zo mag ik u aan het begin van de dienst groeten. Namens de Heere God. En dat doe ik dus niet met u, maar dat doe ik tegen u. Christus wil in ons midden zijn met zijn vredegoed. En gemeente, als je beseft wat daar dus gebeurt aan het begin van de dienst, dan word je heel stil. En het is dan ook terecht dat we, voordat we die woorden uitspreken, in stil gebed persoonlijk voor Gods aangezicht komen. Ik weet niet wat u bidt. Het zou zomaar kunnen dat u bidt voor degene die voorgaat, voor de dominee. En dat mag, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik voel me op een bepaalde manier daar ook door gedragen, maar pas op. Want het zou kunnen zijn dat je dan zomaar het gevoel hebt dat u daar zit en dat u de Heere God bidt of die man daar vooraan in dat zwarte pak vooral door de geest bedouwd mag worden, zodat er een vonk overslaat. Maar ik hoop dat u ook voor uzelf bidt. Dat u op dat moment ook werkelijk stil wordt. Vol vrees en vol blijdschap. Oftewel, vol verwachting. Heere God, uw woord ligt open. We gaan het lezen. U wilt aanwezig zijn. Maak mij tot uw kind. Bid eens vanuit de vreugde dat hij ook aan u of jou verschijnt. Of bid vanuit de vrees dat je zomaar ineens vanuit het dagelijks leven staat voor de grote God. Misschien kun je het niet geloven. Misschien zeg je, dit gaat me gelijk al veel te ver. Want ik ben hier komen zitten om het aan te horen. Of ik zit hier omdat ik mee moet met mijn vader en mijn moeder. Ik hou mij het liefst afzijdig. Zou het dan zo kunnen zijn dat als je dat votum hoort, je met de gemeente meegenomen wordt? Hoe schuchter je hier ook zit, hoe afwerend je hier misschien ook zit, meegenomen wordt naar Gods genadetroon. Misschien kun je het niet geloven. Dan mag je voor je laten bidden door het gebed van de gemeente. En dan mag je misschien ook, als de kerk namens Christus spreekt, die vrede ontvangen. Omdat hij ook in jouw leven als de God van de vrede wil zijn. Goed. Ik besef dat ik nu dus iets vergeet, hè? Want wij hebben tussen stilgebed en votum iets geplakt, namelijk de afkondigingen. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik pas in de kerk zat, omdat student Van Vliet preekte, het mij opviel hoe storend ik dat vond. Dat op het moment dat ik dus stil word, vol vrees en blijdschap, en ik mij beseffen mag dat God voor mijn aangezicht staat, verwachting de juiste modus is, ik ineens allerlei afkondigingen over mijn hoofd heen gestort krijg, die vooral gaan over de actie van de gemeente. Wat we gaan doen de komende week, wat ik mag geven in de collecte. Dat is een houding die heel terecht is. Dat wij vanuit het evangelie ook met elkaar verder gaan de week in. Maar op dit moment hielp het mij persoonlijk, toen ik een paar weken terug in de kerk zat, niet zo bij de oefening van het leven met de Heere God. Want het bracht mij ineens van die houding van verwachting naar de houding van, oh, dit moet ik even onthouden, dit moet ik ook nog gaan doen van de week. Nou, ik weet niet hoe u het hebt, misschien ben ik de enige, dan houden we het gewoon lekker zo. Kijk, het gaat erom, deze dingen zijn allemaal niet verplicht. Toch, wat we moeten doen, even weer terug naar Calvijn, we moeten preken, we moeten bidden, we moeten sacramenten bedienen. Die vier dingen. En in welke volgorde maakt niet uit. Maar die volgorde moet wel een beetje behulpzaam zijn. Nou, voor mij was dit dus niet zo behulpzaam. Als het voor je ook niet behulpzaam is, dan hoor ik het graag. En anders dan laten we het gewoon. Dit was dus even de persoonlijke mening van ondergetekende. God roept ons ter kerke. God roept ons ter kerke. Maar die roep is deel van een bredere roeping waarin wij uitgenodigd worden ons hele leven aan God en zijn koninkrijk te geven. Daarom is de zondagse eredienst een verdichting van het christelijke leven. Ik citeer Marcel Barnard, want zo mooi kan ik het zelf niet zeggen. Maar dan komen we dus weer op dat punt, als wij nu weten waarom we dit doen in de kerk. Wat hebben we daar dan aan voor de rest van de week? Wij voeren in de kerk geen toneelstukje op in de hoop dat God gaat meedoen. Als ik nou niks van God geloof en ik begin maar die woorden mee te bidden, misschien gaat God dan ook wel meedoen. Misschien voelt God zich wel verplicht om iets aan mij te laten voelen als ik daarna de preek hoor of ga zingen. Wij doen niet alsof, wij dwingen God niet, wij vertrouwen. Je kunt die woorden dus niet meebidden zonder geloof. Wij vertrouwen dat hij spreekt en oefenen een praktijk die ons totaal vreemd is. De praktijk van de ontmoeting met de heilige. Die praktijk is ons totaal vreemd, want wij leven in een ontzettend platte wereld. Waar we die heilige God nergens ontmoeten. Simpelweg omdat we die heilige God nergens voor nodig hebben. Je kunt heel veel van God willen merken, maar je merkt gewoon niet zoveel van hem in deze wereld. Omdat we al onze boontjes zelf kunnen doppen. Wij leven in het platte vlak. En dan komen we in de kerk en boem! Wij moeten geloven dat we gesteld worden voor het aangezicht van de Heilige, de Schepper van hemel en aarde, de Onzichtbare, de Eeuwige, die in zijn Zoon de wereld heeft verzoend. Snap je hoe vreemd dat is? Dat het totaal niet aansluit op iets in ons hart. Dat het totaal iets anders is dan de praktijk van onze cultuur. Gerco Tempelman heeft afgelopen week een boekje geschreven, of althans hij zal het wel eerder geschreven hebben, maar het is van de week verschenen. Vrijgemaakte jongen, ging in Amsterdam studeren, werd gewaarschuwd door een mevrouw uit de gemeente, doe dat nou niet, dan verlies je je geloof. Hij wilde helemaal niet zijn geloof verliezen. Maar ondertussen raakte hij het wel kwijt, op een bepaalde manier, want hij beschrijft ook in dat boekje dat hij niet van de Heere God loskomt. En hij vertelt daar op een hele mooie manier, ik raakte van het geloof van mijn jeugd af, niet omdat ik van de ene op de andere dag gewoon niet meer in God geloofde, maar ik werd opgenomen in een wetenschappelijke cultuur, in een vriendencultuur, waarin zoveel dingen uit mijn jeugd ineens totaal ongeloofwaardig werden. Ik wilde het niet, maar ze schenen me opeens totaal vreemd voor. En gemeente, dat gebeurt. Ook met ons. Je wilt niet ongelovig zijn. Maar onze cultuur holt ons uit. Want wij hebben nergens een connectie met de Heilige nodig. Andersom gebeurt het trouwens ook. Dat mensen die totaal niet van plan zijn in God te geloven in de kerk komen. En meegenomen worden in die praktijk van de kerk. Dat God spreekt. meegenomen worden in de overtuiging en het geloof van de kerk dat God zich laat ontmoeten. Nee, veel sterker, dat God zijn gemeente ontmoet. En die in de kerk de vrede van God ontmoeten. Neem ze mee, gemeente. En hun ongelovige leven wordt ineens ongeloofwaardig. Als dit de praktijk van onze cultuur is, dan moeten we niet denken dat als wij door de week als atheïsten leven, natuurlijk, je komt naar de catechisatie, je komt naar de clubs en zo, maar ondertussen nergens God voor nodig is, dat het dan ineens op zondag wel lukt, als je dan eerbiedig votum en groet ondergaat of meebidt, dat je dan ineens God gaat ervaren. Nee, vanuit die zondagse ontmoeting met de Heere God mogen wij ons hele leven heiligen. Laten we daar tijd voor nemen. Juist als we beseffen dat we door de reclame, door de gespreksonderwerpen, of juist het vermijden van bepaalde gespreksonderwerpen bij De Wereld Draait Door, of weet ik veel waar, worden uitgehold. Niet alleen als je 25 bent. Er zijn genoeg 70ers die diep geworteld zijn in onze kerk, die bidden, bij wie de omgang met de Heere, vrees en vreugde totaal verdwenen zijn. God spreekt door zijn woord. En op zondag bereiden we ons daarop voor. En laten we dat dan met elkaar en voor elkaar en persoonlijk elke dag van ons leven uitoefenen. Deze zondagse sportschool van stil gebed, votum en groet, waarin wij ons voor God verootmoedigen, waarin wij zijn vredegroet horen, die wil meegaan, zodat heel ons leven wordt geleefd voor Gods ogen. Dat wij niet meer ons eigen leven leven, maar dat we kinderen worden, die spelen voor het aangezicht van God de Vader. Dan draait je perspectief in je leven compleet om. Dan ben ik het niet meer die mijn leven vormgeeft, maar ik ben het kind dat mag spelen onder de ogen van de Vader. Laat zo votum en groet uw atheïstische, platte leven mogen storen. De kerkdienst is een samenkomst van de gemeente, een bijeenkomen. Het is geen show die op dit podium wordt opgevoerd. En dat samenkomen is dus ook een komen bij de ene God, een bijeen met een hoofdletter komen. Daarvan worden we ons bewust. Als we gelovig meezeggen en gelovig meedoen vanaf het begin van de dienst. Wie met elkaar eet, geniet van het samen zijn, daar heb je zin in. Althans, als degene met wie je eet een beetje prettig gezelschap is. Er is geen heerlijke gezelschap dan te mogen eten met de God van hemel en aarde. En dat is de belofte van de kerk. Dat is wat God wil. Met u, met jou eten. Wie met elkaar eet, ziet daarnaar uit. Zo mag voor een christen de samenkomst van de gemeente iets zijn waar je zin in hebt. Samen op weg om het levende brood van Christus te ontvangen. Wat is je heerlijker? Wat is er heerlijker dan je daarvan bewust te worden? Wat is er heerlijker dan dat te mogen geloven? Amen. Laten we danken en bidden. Heer in de hemel, grote en eeuwige God, wij danken u voor dat wonder, dat u met deze wereld, dat u met uw gemeente een geschiedenis begint, begonnen bent. En dat u trouw blijft tot in eeuwigheid. En dat u niet loslaat wat uw hand begon. Heren, wij zijn van die platte mensen. We kunnen ons hele leven zelf regelen. En dan komen we in de kerk en dan ineens horen we uw stem. En dat vraagt voorbereiding. Heren, wij bidden u om vergeving. Waar we zo vaak van die mensen zijn die ook geen ruimte willen maken voor u. Ook als we op zondagochtend en zondagmiddag in de kerk komen. Geef dat wij gelovig fotum en groet mogen meemaken. En geeft u door uw Heilige Geest, dat wij ook in de week die voor ons ligt, elke dag mogen beginnen met dat gebed, mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft en die eeuwig leeft. Want Heere, heel onze cultuur en heel ons hart is er zo op gericht om zonder u te leven. Maar we hebben uw woord gehoord. En de kerk reikt ons woorden en gebruiken aan om stil te worden voor uw heilig aangezicht. Vol vrees en beven, vol vreugde en aanbidding, vol verwachting. Omdat u hebt gesproken in uw Zoon, omdat u hebt beloofd door uw profeten en apostelen. Omdat u hebt bewezen dat u een waarmaker bent van uw woord. Ga zo met ons. Elke dag, wees ons goed en nabij. Laat ons niet alleen. Wees met ons, als we straks gaan eten, als we de preek willen nabespreken. Heere, zegen ons en zegen hen die naar huis toe gaan. Vergeef het zondige van deze dag. En heb dank voor al het goede dat u ons geven wilde. Wees met ons en onze gemeente. Wees met de wijkgemeente ICF. De spullen die we vanmorgen ophaalden al gelijk zijn uitgedeeld. En de broeders en zusters van de wijkgemeente mochten helpen. Wees nabij met de kerk over de hele wereld. Wees met hen die worden verdrukt. En breid uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de Satan af. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mussenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaar. Psalm 84, vers 2. Ga dan heen in vrede onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.